Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het kabinet is op zoek naar een antwoord op de onvrede bij de kiezer. Vertegenwoordigers van de regeringspartijen kwamen deze week bij elkaar voor lange gesprekken die geen crisisoverleg mochten heten. En intussen slijpt de oppositie de messen voor het debat over de verkiezingsuitslag van komende dinsdag. De regeringspartijen staan onder druk en moeten leveren, maar hoe gaan ze dat doen? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Hans, ben jij eigenlijk een beetje een brievenschrijver?
Je bedoelt brieven schrijven, heel romantisch beeld, ja. met pen en papieren.
Envelopje, postzegel erbij.
Envelopje, postzegel. Nou ja, dat soort brieven schrijf ik echt al heel lang niet meer, vrees ik.
Echt niet?
Nee, ja, ik schrijf nog wel brieven natuurlijk, maar dat is dan gewoon tikken. Omdat je weer ergens boos op bent. Bijvoorbeeld op de pensioenuitvoerder van mijn moeder. Die heel moeilijk doet over het weduwepensioen wat zij moet krijgen nu mijn vader is overleden. Dat soort dingen. Maar echt romantische brieven, dat is wel... Mijn vrouw vermoordt me, maar dat is echt al 20 jaar geleden.
Tobias, jij dan?
Nee, ja, we hebben wel laatst een...
Toch een beetje de romanticus in dit gezelschap.
Ja, nou, we hebben laatst wel een oud typemachine gevonden van mijn vrouw. Dat ze had toen ze jong was, een kind was. Het dook ergens in de kelder op. En die hebben we op tafel gezet. En toen vond ik het wel weer heel leuk om op zijn oude typemachine even te tikken.
Het geluid is ook lekker.
Maar vanwaar deze vraag?
Nou ja, het ging deze week natuurlijk over brieven.
Oh, de brief van het kabinet.
De brief van het kabinet.
Ach, dom.
En de brief uit Brussel.
Jongens, ik ben niet wakker vanochtend. Het bruggetje het sloeg niet helemaal aan. Excuus.
We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Eerst nog even, Tobias. Jij wilde het hebben deze week over de BTW op groente en fruit. Die komt er misschien wel niet.
Nee, ja, het is nu 9%, zou 0 worden. Hè? Dat staat in het regeerakkoord. Daar staat...
Heel even het idee. Hè? Dat was het plan van de coalitie.
Juist. Ja, om de BTW op groente en fruit naar 0 te brengen. Hè, dat maakt het goedkoper. En dus stimuleer je daarmee zeg maar, de gezondheid van de burger. Die misschien eerder dus naar groente en fruit grijpt in het schap. Nou, op zich een hartstikke nobel plan. Toen was er een beetje een gerucht van... Ja, maar kan de Belastingdienst dat wel verwerken? Want hè, de computers daar die maken al overuren. En dat is allemaal heel moeilijk. Weinig medewerkers enzovoort. Nou, dat bleek toch wel iets anders te zitten. Namelijk dat op het moment dat jij groente en fruit... bestempeld als iets wat een laag btw-tarief moet hebben, 0. Ja, wat is groente en fruit? Is het bijvoorbeeld een abrikoos in een blik waar een beetje suiker bij zit? Is dat ook nog steeds groente en fruit te noemen? Of een pastasaus van alleen maar tomaten, waar misschien een beetje conserveermiddel in zit? Is dat ook nog groente en fruit? Nou, het bleek dus dat het juridisch misschien wel ingewikkelder zat. En dat is nu bevestigd. Deze week is een onderzoek gekomen. Het heeft het kabinet laten uitvoeren. En daar staat eigenlijk in, ja, A, wij verwachten niet dat heel veel mensen heel veel gezonder gaan eten. Een gezondheidseffect van maar een paar procent.
Want zo'n prikkel dat het goedkoper is,
ja,
dat werkt dus niet.
Werkt dus blijkbaar niet voldoende. Plus, het kost ongeveer bijna 1 miljard euro aan belastinginkomsten. En het belangrijkste punt waar de onderzoekers voor waarschuwen is... ja, inderdaad, de pastasausmakers of de abrikoosinblikkers... die gaan naar de rechter, want die zeggen... ja, luister eens, wij doen zo weinig met dat materiaal. Dit kun je nog steeds gewoon... dit is nog 99% groente of fruit. Dus waarom krijgen wij dan wel 9% btw en de groenteboer 0?
Ja, dit is echt een hoofdpijndossier. Ik bedoel, dit is nou typisch zo'n voorbeeld. 0% btw op groenten en fruit, waarvan heel Nederland denkt... kom op, hoe moeilijk is het om dat te regelen? Alleen, ja, dat is dus... sommige dingen zijn dus gewoon echt heel ingewikkeld. Er is namelijk een Europese afspraak. Dat heet het neutraliteitsbeginsel. En dat betekent dat producten die op elkaar lijken... op dezelfde manier belast moeten worden. En het eerste wat er gebeurt als het kabinet morgen zegt... van nou, bananen en appels, die belasten we niet meer met btw, hè, 0%. Is dat overmorgen de helft van alle ondernemers... die in de voedselindustrie staan een proces aanspannen. Omdat zij ook 0% btw op hun tomatenpuree of op hun jam of op hun pizza's waar groenten op zitten, ook allemaal willen. Ja, en dan loopt het hele systeem weer vast. Sommige dingen zijn echt heel ingewikkeld. Even één klein dingetje, voordat we allemaal weer af gaan geven op de politiek. Ook omdat wij zelf de laatste tijd echt, wij als burger en bedrijven, gewoon massaal naar de rechter stappen om elk wisselwasje.
Ja, en dat maakt het lastig dus om beleid te maken. En dus is het maar de vraag of die regel er nog komt, hè?
Ja, kijk, bij het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Financiën houden ze nog wel vast aan een van de 7 onderzochte varianten. En dat is een beetje een variant die lijkt op hoe er met die producten wordt omgaan bij de douane. Hè? Hoe je daar
dat de regel is, maakt. Dit is fruit, dit is groente en dit niet.
Maar ja, dan stoot je nog steeds tegen dat neutraliteitsbeginsel aan. Dus omdat het dan over belasten gaat in plaats van doorlaten naar een land. Kijk, er zijn landen die wel een lage btw-tarief hebben op groente en fruit. En daar ging dit onderzoek niet primair over. Hè. Ze hebben wel aangestipt van nou, deze landen doen wel een lage tarief en hier kan het wel. Het zijn ook Europese landen. Dus je zou denken, er is wel iets mogelijk. Maar ja, de vraag is dus, is het de juridische strijd waard als je ook die andere effecten erbij hebt? Hè? Dus weinig gezondheidswinst en het kost geld enzovoort. Nou ja, het is nog niet helemaal dood. Maar het hangt wel aan een zijden draadje.
Kon het kabinet er nog wel bij hebben deze week? Het ging deze week dus vooral over de brieven. Daarover straks veel meer, want er was meer nieuws deze week.
Waarom bent u erbij?
Dat weet ik niet. Mevrouw Kaag vroeg mij of ik hierbij wilde zijn.
Nou, ik ben altijd optimistisch in dit soort momenten, dus dat ben ik nu ook. Maar dan moet ik wel eerst van naar binnen om dat gesprek te gaan voeren. Dus als je me toestaat, dan ga ik die kant op.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, nou, we gaan eerst eten, heb ik begrepen.
Mevrouw Kaag.
Misschien kan ik nog even de auto uitkomen.
Zeker. Wel
gaat dit een moeilijk gesprek worden?
Nee hoor.
Wat wordt er gegeten?
Nou, het schijnt een Italiaans buffet te zijn, heb ik me laten vertellen.
Dus de sfeer is goed?
Ja, de sfeer is goed, ja.
Ja. Hans begint dus met zijn hoofd te schudden nu.
Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, ik loop al wat langer rond in Den Haag. En dit is echt heel ondankbaar werk, kan ik je verzekeren. Je staat daar te posten. Je weet eigenlijk al wel van tevoren van, ja, ze kunnen niks zeggen, want ja, het moet nog beginnen. En als ze naar buiten komen, zullen ze ook weinig zeggen. Want je wist van tevoren al dat het niet in één gesprek allemaal zou zijn opgelost. Dit is echt heel ondankbaar werk. Ja, en dan sta je daar in de kou, in de regen vaak ook nog. Het is niet heel leuk.
Wat doe je in al die uren eigenlijk? Dat je met elkaar kletsen en wachten? Of?
Ja, of je leest eens een boek. Of we op de redactie hebben ook een bank. Daar kun je even een tukje doen. Maar je moet niet te diep wegzakken natuurlijk. Want dan mis je het. Want je moet wel weer op tijd terug zijn ook als ze weer naar buiten komen. Dus nee, dat zijn loze momenten.
Het hoort erbij. Ja, de top van het kabinet kwam deze week 2 avonden bijeen om te praten over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en de grote winst van BBB. Ja, gisteren donderdag dus is dat. Kwamen Rutte en Hoekstra naar buiten en die zeiden toen dit.
Ik denk dat we eruit kunnen komen. We gaan morgen verder praten.
Waarom kan er zo weinig over gezegd worden?
Nou, omdat het in dit soort processen nooit werkt om iets over te zeggen als het nog niet af is.
Het is als je met elkaar in gesprek bent, dan snap ik heel goed de nieuwsgierigheid. Maar dat heeft geen zin om daar met u steeds de tussenstand in door te nemen. Dus daar ga ik in ieder geval nu niks over zeggen. Nee, maar je zit niet met elkaar te praten omdat je er eigenlijk al uit was. Maar het heeft geen zin om daar nu uitspraken over te doen. Dus ik ga het hierbij laten.
Ja, premier Rutte verwacht dat de coalitie dus in staat is om een antwoord te vinden op die verkiezingsuitslag. En ook aan de slag kan met een nieuwe aanpak van enkele voortslepende problemen. Stikstof, Groningen.
Ja, nou ja, dat is wel. Kijk, ze komen met een brief. Maar we moeten van die brief natuurlijk ook niet te veel voorstellen.
Ja, haal je nu al de...
Ja, sorry. Het is niet zo dat het kabinet in die brief gaat zeggen, nou, we gaan nu dit doen en we gaan nu dat doen. Nee, het kabinet gaat vooral beterschap beloven. Het kabinet zal vooral, en dat heeft Rutte eigenlijk al min of meer een paar keer gezegd sinds de verkiezingen van 15 maart, wil vooral het gevoel geven aan de kiezer, wij hebben het signaal, hè, want hij heeft het signaal begrepen wat jullie hebben afgegeven op 15 maart. Nou, en een van de dingen waar in de brief op zal ingaan, gegaan zal worden door het kabinet, is dat heel veel slepende dossiers waarvan burgers zeggen, hallo, los die eens een keer op, dat ze beterschap gaan beloven. We gaan echt de meervaart achter zetten om dit soort problemen op te lossen. Of het nou gaat om de afhaffeling van de toeslagenaffaire, of om de versterking van de huizen in Groningen, of nou ja, stikstof. Maar dat wil dus niet zeggen dat die problemen ook meteen zijn opgelost. Want als het simpel was,
Dan was het
vaak al wel opgelost. Als ik één voorbeeldje mag geven, Tobias, als je niet erg vindt. Deze week was er ook weer een debat in de Kamer met Hugo de Jonge. Over het bouwen van 900.000 woningen tussen nu en 2030. Er is een enorm woningtekort. Vraag aan de kiezer in het land van waar maak je je nou echt zorgen over? Dan is het aan het tekort aan betaalbare woningen. Kinderen die niet op zichzelf kunnen gaan wonen. Mensen die als ze na een scheiding veroordeeld zijn tot een camping. Of de bank bij een vriend. Omdat er gewoon te weinig huizen zijn. Dat is een groot probleem. Het kabinet heeft in het regeerakkoord beloofd, jongens, we gaan dit probleem onder andere oplossen door meer huizen te bouwen. Alleen nadat het kabinet is aangetreden, zijn ongeveer wel de 7 plagen van Egypte over de woningbouwmarkt uitgestort. Er was de rechter die afgelopen najaar ineens zei, nou, die bouwvrijstelling in de stikstofwetgeving, die moet van tafel. Nou, dat maakte het al meteen heel veel lastiger om bouwvergunningen snel af te geven. Er is een enorm tekort aan bouwmateriaal. Waarom? Omdat wij niet alleen in Nederland meer huizen willen bouwen, maar in heel Europa hebben we een probleem met huizen bouwen. Dus het is een enorm tekort aan huizen bouwen. Er is aan materialen. Er is een enorm tekort aan personeel, sowieso, om precies dezelfde reden. En dan is er ook nog eens een keer door de oorlog die is uitgebroken in Oekraïne, is de inflatie enorm door het dak gegaan, waardoor ook al die bouwmaterialen en die bouwprojecten ook nog eens een keer veel duurder zijn geworden, waardoor heel veel investeerders nu zeggen, nou ja, wij zetten onze plannen nog maar even in de koelkast, want hè, het is nu even te duur om een nieuwe woonwijk uit de grond te stampen. Nou ja, dus om maar even aan te geven, wij kunnen wel verwachten van het kabinet, van los die problemen eens even snel op. En het kabinet kan wel beloven, oh, we gaan echt ons best doen. Maar dat wil echt niet zeggen dat het morgen ook echt gebeurt.
Ja, en dat is dan nog een onderwerp waarin eigenlijk alle partijen het erover eens zijn.
Zeker.
Dat het moet worden
aangepakt. Er is niemand in Nederland die zegt, nee, we moeten minder huizen bouwen. Iedereen zegt, dit moet. Maar ja, daarmee is het nog niet gebeurd.
Ja, en dit is dus al een lastig dossier. Dan heb je nog dat andere dossier, stikstof. Daar zijn de partijen het onderling ook niet over eens wat we daarmee moeten doen.
Nee. Dan heb je enerzijds CDA dat afgestraft is bij de verkiezingen. En die hebben de BBB in hun nek natuurlijk. Die zeggen van, joh, doe het dus wat rustiger aan met die stikstofreductie. Terwijl D66 vol gas door wil eigenlijk het liefste.
Ja, die kan ook niet meer terug natuurlijk, want nee, die heeft dat beloofd.
Ja, dus dat is wel, daar zit ideologische verschillen. Maar misschien is het paradoxale daar wel aan dat je daar pragmatisch nog wel uit zou kunnen komen. Eigenlijk is het stikstof.
Misschien moet je even bellen nu, want ze zijn daar nu over in gesprek.
Ja, ik heb wel ideeën. Ja. Nee, maar eigenlijk is het stikstofbeleid komt op een goed deel op het bordje van de provincies terecht. Hè. Die moeten het gaan uitvoeren. En ik zou hen willen aanraden, kijk even naar Overijssel wat daar is gebeurd. Daar is met verschillende partijen, BBB overigens niet, maar alle andere partijen is daar zo'n provinciaal plan geschreven over hoe de stikstof daar gereduceerd moet worden. Dat bleek veel duurder dan ze hadden verwacht. Hè. Miljarden duurder dan ze hadden verwacht. Maar ze denken dat het wel kan. En er is ook vooral akkoord over die twee heikele punten. Hè. Dus dat jaartal. Nu is de reductie gepland voor 2035. Nou, deze 60 coalitie wilde aanvankelijk naar 2030. Maar ja, daar is BBB dus moordicus tegen. Hè, terwijl die de verkiezingen
en niet alleen
gewonnen.
BBB. Hè.
En niet alleen BBB, zeker.
VVD en CDA in de provincies.
Exact.
Dat die deadline ook liever niet naar voren geschoven.
Ja, en nou ja, goed. In Overijssel hebben ze daar dus wat op gevonden. In de zin van, oké, we gaan nu, staat 2035 in de wet. Dan gaan we dat gewoon voorlopig zo houden. Want dat is de wet. Houden we ons daaraan. En als het kabinet besluit 2030, wat ik dus niet zie gebeuren, dan verandert het. Maar tot die tijd gaan we gewoon ons best doen. Weet je wel, we gaan gewoon aan de slag. En nou ja, dat is op zich een pragmatische manier. Andere punt is onteigening van boeren. BBB is daar tegen. In Overijssel hebben ze dat gewoon niet opgeschreven. Want ze zeggen, ja, luister eens, dat onteigenen van boeren, fabrieken, iets van een gek bedrijf wat iets uitstoot, dat kan altijd al. Dus dat hoef je niet nog eens even bij elkaar zout in de monden op te schrijven. Nee, dat kan altijd al. Dus dat middel blijft gewoon in de tas. Als het nodig is, doen we het. Maar vooralsnog gaan we boeren niet boos maken door onder de neus te wrijven.
Sterker nog, in de plannen van het kabinet staat ook nergens expliciet gemeld dat boeren zullen worden uitgekocht. Ja. Alleen het is, als je het vraagt aan ministers, van ja, is het een uiterste middel als het niet lukt? Ja, dan zeggen ministers, ja, dat kan een uiterste middel zijn, ja, inderdaad. Ja. Maar het staat ook nergens zwart op wit.
Dus als iedereen zich een klein beetje kan vinden in handig opgeschreven teksten en niemand gaat zeggen van, nou, dit is een enorme nederlaag voor deze of dit is een enorme winst voor die, dan kunnen ze elkaar op het punt van stikstof misschien nog best heel houden.
Ja, overigens, behalve wat ik even één correctie op wat ik net zei, behalve voor piekbelasters, want daar dat blijft nog een beetje in het midden hoe ze die willen gaan aanpakken.
Ja, nou ja, ik hoor al dat jij je typemachine te tafel kan gaan zetten en aan deze brief kan beginnen.
Maar het geeft wel aan, overigens, want er zit dus wel een beetje een rode lijn in de problemen. Hè? Want Tobias had het over BTW op groenten en fruit, wat heel simpel lijkt, maar toch best ingewikkeld blijkt in de praktijk. We hadden het over het bouwen van woningen. We hadden het over het stikstofbeleid, waar we dus nog zeker 12 jaar zoek mee zijn. De kiezer heeft gezegd van, kabinet, we hebben weinig vertrouwen meer in of jullie eigenlijk nog in staat zijn om deze problemen een beetje fatsoenlijk op te lossen. Wij zien alleen maar problemen en we horen alleen maar, ja, maar het is allemaal heel ingewikkeld. En het kabinet zegt, ja, maar het is ook heel ingewikkeld. Nou ja, Zie daar maar eens uit te komen. Dat die vertrouwenscrisis die er heerst tussen kiezer en Den Haag, die zie ik niet 1, 2, 3 opgelost. Ook niet met een brief met nieuwe mooie beloftes van dit kabinet.
Nee, en die kunnen ze dus, als ik jou goed begrijp, ook niet 1, 2, 3 oplossen met het realiseren van een oplossing voor die moeilijke dossiers. Want die zitten gewoon voorlopig nog niet in.
Kijk, een moeilijk dossier is vaak een moeilijk dossier, omdat het ook echt heel moeilijk is. En vaak nog eens een keer extra moeilijk, omdat er in de politiek, hè, waar inmiddels 20 partijen in de Tweede Kamer zitten die we allemaal democratisch hebben gekozen, althans 17 daarvan en 3 waren de afsplitsingen, ja, daar wordt ook heel verschillend gedacht over de oplossingen. Dus ja, dat maakt het ook gewoon af en toe ingewikkeld.
Nu hebben ze het deze week dus binnen de coalitie over een oplossing, bijvoorbeeld over het stikstofdossier. Is het dan niet raar dat die twee ministers die zich daar mee bezighouden niet bij zijn bij die gesprekken?
Ja, dat zou je kunnen.
Adema en Van der Wal?
Ja, Adema en Van der Wal. Nou, dat is op zich vreemd te noemen. In die zin dat het hele kabinet moet het eens zijn met de koers en dan gaan zij het uitvoeren. Hè? Dus het is niet zo dat zij beter dan die anderen weten waar het heen moet. Misschien weten ze wel beter dan anderen waar de oplossing in zou kunnen zitten. Maar goed, dan zijn ze een telefoontje weg. Je hoort wel verschillende dingen over de casting van de secondant. Hè? Dus je hebt Kaag, die nam iemand mee en Rutte nam iemand mee. Iedereen had een minister bij zich bij dat overleg. En ik hoorde dat Velbrief en Van Rijen, dat is D66 en CDA, dat die er bij waren geweest omdat ze heel veel verstand hebben van financiën. Dus ze weten ook wat gaat het kosten als je A of B doet. En B, dat zij ook door iedereen
worden vertrouwd.
Worden vertrouwd, ja. En dus het heeft
binnen
ook
de coalitie.
Ja, binnen de coalitie. Dus dat ze en likable zijn en man en man woord en woord. En dat dat dus ook helpt bij die verstandhouding. En dat soort dingetjes speelt dus misschien ook een rol. Helemaal helder hebben we dat niet gekregen. Want,
het is ook niet zo'n onlogische keuze. Hè? Bijvoorbeeld Velbrief is gewoon een hele belangrijke adviseur van Sigrid Kaag. Zoals Marnix van Rijn een hele belangrijke adviseur van Wopke Hoekstra is. Dus dat zij die meenemen, ja, dat snap ik wel.
En het is in deze fase natuurlijk wel belangrijk om ook iedereen bij elkaar te houden. Dat is ook lastiger geworden misschien wel door de grote winst van BBB. Caroline van der Plas, die had deze week een koffieafspraak met Wopke Hoekstra.
Nou, ik heb niet direct gezegd stop ermee. Ik heb wel gezegd, ik heb wel aangegeven, ga niet hier zo aan blijven vasthouden omdat je maar dat kabinet wil. Hè? Soms is het beter, in een slecht huwelijk ook, dat je gewoon uit elkaar gaat. Dat is beter voor de kinderen, is beter voor het gezin.
Ja, ik weet niet of jullie die beelden ook hebben gezien van het bezoek van Wopke Hoekstra. Dat was een beetje onwennig, hè? Hij liep eerst de kast in en toen, deze deur moet ik hebben.
Ja, dat zegt wel iets over de onwennigheid. Hij ging inderdaad eerst de verkeerde kamer binnen en de kamer waar ambtenaren zaten. Ja, dat blijkt wel dat er gewoon nul band was voorheen. Wat ook niet hoeft, hè? Maar dat het levert een knullige televisie op. In deze metafoor is het overigens wel opvallend van wie zijn dan de kinderen? Hè? Ik bedoel, is Caroline van der Plas dan het kind? En zijn dit de ouders of zo?
Ze bedoelt natuurlijk het land, denk ik.
Ja, maar ik vind het een merkwaardige metafoor. Maar dit is een duidelijk kapper maar mee. Ja, wat je van een oppositielid kan verwachten.
Ja, en verwacht je dat Wopke Hoekstra zo'n advies dan te harte neemt?
Nee, die denkt, bekijk het maar. Ik ga proberen dit op te lossen. Ja, op het moment dat er nu verkiezingen komen voor de Tweede Kamer, dan is het CDA echt op sterven na dood. Dus,
bovendien, een oppositielid dat zegt, kappen maar mee. Sorry.
Ja,
die liggen op
stapels.
Ja.
Ja, elke dag is er wel weer een oppositielid dat roept. Ja.
En dus is het wachten nog op de brief die we dan voorkomende dinsdag kunnen verwachten. Rutte zei daar deze week dit over.
Wat wij nu gaan doen is op basis van de discussie van vanavond, die fundamenteel was, die goed was, die ook in een goede sfeer was, wordt er nu gewerkt aan een brief, nogmaals voor de Kamer. Die komt vrijdag in het kabinet. En die sturen we dan naar de Kamer voor het debat wat ik dinsdag heb met diezelfde Tweede Kamer.
Ja, dinsdag dus dat debat, Hans. Popcorn erbij?
Nee. Het wordt een heel voorspelbaar debat waarin de oppositie, overigens een verdeelde oppositie in hoe het nu verder moet met het land. Kijk, BBB, zo roepen, kijk, het land heeft massaal gestemd tegen het stikstofbeleid, tegen dit kabinet. Ik ga je op een briefje geven dat Partij voor de Dieren en GroenLinks zullen zeggen, 80% van de kiezers heeft niet op BBB gestemd en die willen juist dat we nu haast maken met het stikstofbeleid en de bescherming van onze natuur. Ja, en het kabinet zal zeggen, we beloven beterschap, we gaan echt, we hebben het signaal van de kiezer begrepen en we doen echt ons best om nu te laten merken dat we er zijn voor de mensen in het land. En er zal misschien nog een motie van wantrouwen worden ingediend die geen meerderheid heeft. En dan gaan we aan het eind van de avond weer allemaal naar huis. Ja, sorry, ik word wat cynisch van dit soort debatten, eerlijk gezegd. Omdat er zijn echt hele grote problemen in het land. Er is ook nog nooit een debat geweest naar aanleiding van een uitslag van een provinciale statenverkiezing. Ik denk, waarom? Ja, omdat de oppositie een nummertje wil maken. Ja, sorry, de problemen in het land zijn namelijk echt heel groot. En ik denk wel eens bij mezelf, jongens, iedereen die zo zijn mond vol heeft van laten we de problemen moeten laten worden opgelost, zullen we dan ook eens een keer wat minder tijd besteden aan dit soort debatjes die heel voorspelbaar zijn en waarvan je van tevoren weet dat ze toch niks opleveren.
Het ging deze week dus niet alleen over die brief van het kabinet. Daar lekte ook een brief uit van de eurocommissaris, Sinkevicius. Daarin spoort hij Nederland aan om vaart te maken met de aanpak van de stikstofcrisis.
Mevrouw van der Wal, u heeft de post gekregen van eurocommissaris Sinkevicius. Wat vond u van die brief? Gisteren, einde dag, heb ik inderdaad de brief ontvangen. In ieder geval gelezen. Maar ik ben hem nu aan het bestuderen. Timing is wel opvallend, toch? Ik heb gisteren einde dag die brief ontvangen en ik ben hem nu aan het bestuderen. Het is sowieso heel vervelend dat zo'n brief op straat ligt, dat meen ik echt. Maar goed, dat is zo en ik ben hem nu aan het bestuderen en ik wil daar wel zorgvuldig op reageren. En daarom kies ik er dan ook voor om niet zomaar een schot uit de heup te geven.
Ze is er niet blij mee dat die brief is uitgelekt. Hoe toevallig is het nou dat zo'n brief juist in deze week dan komt?
Nou ja, hoe toevallig is het? In Brussel zeggen ze, ja hallo, als we deze brief 2 weken geleden hadden gestuurd, net voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, hadden we kritiek gekregen. Oh, jullie sturen nu deze brief om de verkiezingen te beïnvloeden. Kortom, het is nooit goed.
En het speelt
in Nederland.
Nu natuurlijk ook.
Er is wel wat ergernis in Brussel over hoe gevoelig alles rond stikstof altijd wordt uitgelegd in Nederland. Het is gewoon een standaard brief, zegt zijn naam is echt een tongbreker voor mij. Ik ben heel slecht in. Het is niet denigrerend bedoeld. Ik ben die eurocommissaris. Het is een brief, een antwoord op een eerdere brief. Die is gestuurd. Er staat eigenlijk ook niet heel veel nieuws in. Hè. Het is een beetje een herhaling van zetten. En ja, hij is uitgelekt. Daar kun je wel wat van vinden. Je kunt natuurlijk wel.
Hoe kan het dan dat hij zo'n brief uitlekt?
Dat weet ik niet. Hij is niet naar ons uitgelekt in elk geval, maar naar RTL Nieuws. Dat kan via Brussel zijn gegaan. Het kan ook zijn dat iemand van de regeringspartijen dacht van, nou, we laten deze brief eens even lekken om de boel nog eens even op scherp te zetten. Zo van, kijk jongens, we moeten echt dat stikstofbeleid aanscherpen. Dus dan denk je al snel aan D66. Maar ja, weet je, het is echt een wild guess. Ik durf dat gewoon echt niet te zeggen.
Intussen begint het speculeren dan rond zo'n uitgelekte brief ook meteen. Caroline van der Plas, die had wel vraag of zo'n brief nou wel echt was.
Ja, dat vind ik dan weer wel kwalijk. Ik bedoel, 1 telefoontje naar Brussel en je weet dat die brief echt is. Weet je, je bent volksvertegenwoordiger. Ze was overigens niet de enige die dat deed. Hè. Pieter Omtzigt deed ook wat vraagtekens stellen bij de brief en het moment. Ik denk, bel even voordat je allerlei
geruchten de wereld
in helpt. En alleen maar weer het vertrouwen in alles wat er gebeurt in de politiek alleen maar weer verder ondermijnt. Dat vind ik ook wel kwalijk. Ik bedoel, er is alle reden om heel kritisch te zijn op dit kabinet. Maar alleen maar geruchten de wereld in helpen zonder dat je zelf weet hoe het zit. Terwijl dat met één telefoontje en je weet hoe het zit. Ja, dat vind ik wel een beetje jammer.
Er gingen nog wel wat belletjes en mailtjes heen en weer tussen Brussel en Caroline van der Plas. Maar die waren dan gericht aan Frans Timmermans. Dus ze nodigden de eurocommissaris uit om eens te praten over de aanpak van stikstof. Dat eerste contact, dat verliep niet meteen heel soepel.
Your place or mine was een beetje, maar dan zonder allemaal romantiek. Ja, nee, zij vond dat hij naar haar moest komen. En hij ging geloof ik vanuit dat zij wel naar Brussel zou kunnen komen. Dat een keer leuk was. Ja,
overigens begreep ik Caroline van der Plas hier wel een beetje hoor. Kijk, Timmermans is regelmatig in Den Haag voor allerlei overleggen. Dus zij zei, ja jongens, ik ben een eenmansfractie. Ik heb het hartstikke druk. Ja, laten we dit een keer doen als jij weer in Den Haag bent. Ja, dat vond ik nou niet zo'n gek verzoek eigenlijk.
Ik heb me gestoord aan het feit dat hij zegt, nou, het kwam op mij een beetje over van, ach, ik ga die domme krullenbol eventjes vertellen hoe de regels in elkaar zitten. Dat zo kwam het wel op mij over.
Mansplaining, hoorde ik een andere dame deze week zeggen.
Ja, nou, ik ben niet zo gelijk van, daar ben ik niet zo van. Ik vind, weet je, je kunt gewoon fatsoenlijk reageren. Ik doe serieus mijn werk. Ik ben geen nitwit die net uit de ei is gekropen. En ik vind dat je gewoon dan met fatsoen met elkaar moet omgaan.
Ja, daar kwam natuurlijk deze week meteen een reactie op.
Ik heb vanochtend bericht van haar kantoor gekregen dat ze graag een afspraak wil, maar dat ze door haar zeer drukke werkzaamheden niet naar Brussel kan komen. Dus nou, dan gaan wij naar Den Haag met alle plezier.
U zei, ik heb hier toch verder niks te doen.
Nee, maar goed, ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar spreken. Ze heeft regelmatig dingen over mij gezegd. Via de media.
Dus uit uw droomwereld moest u komen, onder andere.
Via de media hoor ik van alles over mij. Maar het is mij nog niet gelukt om met haar te spreken. Ook pogingen in het najaar had ze ook geen tijd om mij te spreken. Dus ik verheug me er nu op om dat gesprek echt aan te gaan.
Ja, had ze ook geen tijd voor mij.
Ja, dat heel filijn tussenzinnetje.
Ja, het zijn net mensen, hè? Het zijn net mensen. Nou ja, goed. Het is al gesproken worden en ik verklap
Frans
je nu
Timmermans en filijn zijn, hè?
Ja, heel gek.
Nou, dat kennen we nou helemaal niet van hem.
Nee, ongekende kanten komen hier aan het licht. Ik voorspel je alvast de uitkomst. Ze worden het niet eens.
Nee.
Dus je kunt koffie drinken tot ze ons wegen, maar...
Ja, vooral overigens ook omdat Timmermans eigenlijk niet over het stikstofbeleid gaat. Dan gaat hij weer verwijzen naar de man met de moeilijke naam die ik nooit kan uitspreken zonder...
Sinkvisius.
Ja,
want die gaat er namelijk over.
Ja.
Waarom wil Caroline van der Plas zo graag in gesprek met Frans Timmermans dan, als hij er toch niet over gaat?
Nou ja, Frans Timmermans is natuurlijk wel de man die... En heel veel dossiers, ik bedoel, het is een beetje flauw van verwijzen naar Sinkvisius. Sorry, ik doe het echt niet expres, jongens.
Kan ik hem er nu ook niet meer uitknippen.
maar heel veel dossiers die grijpen natuurlijk wel in elkaar. En de grote energietransitie en de klimaatmaatregelen. Ja, het heeft wel natuurlijk ook alles te maken met ingrepen in de veestapel. Dus ja, in zoverre is een gesprek met Frans Timmermans natuurlijk wel op zijn plek.
Ja, maar je zegt nu al, dat gaat nergens toe leiden.
Ik denk het niet.
Nee, het is niet zo dat Frans Timmermans zijn agenda gaat omgooien. Althans, de politieke agenda die is afgesproken in Europa. Omdat in Nederland de Provinciale Staten verkiezingen zijn geweest.
Is het dan wel weer zo'n gesprek waar jullie dan weer uren voor de deur staan te wachten tot ze naar buiten komen?
Yep. Ja, ik hoop dat het binnen is.
Het wordt weer strakke gesprekken over wie erbij mag zijn, geloof ik.
Dit is wel een gesprek. Waar ik heel graag gewoon van een afstandje alleen al naar de mimiek zou willen kijken.
Fly on the wall daar in de...
Twee werelden komen samen daar. Ja.
Als we dan kijken naar volgende week, natuurlijk dat debat.
Ja, nee, ja, goed. Laat ik dan even anders afsluiten dan Hans. Want ergens heeft hij gelijk natuurlijk. Het zal via
Sorry voor mijn cynisme deze week, jongens.
Het zal via voorspelbare lijnen lopen. Al is het alleen al de moeite waard om te kijken. Kijk, als die brief er ligt, hè, dan is dat allemaal op een paar A4'tjes in een wat statige taal. En Rutte gaat daar natuurlijk wel fel op bevraagd worden. Van wat bedoel je dan? En hij zal ongetwijfeld zeggen, nou, we moeten versnelling dit en verbetering zus. Maar dan is het dus zaak om heel erg nauwgezet zijn woorden te beluisteren. Van bedoelt hij dus meer geld ernaartoe? Of bedoelt hij een blik ambtenaren er tegenaan? Of bedoelt hij, nou ja, wat dan ook. Dat maakt zo'n debat wel interessant om te kijken. Dus zet hem nog niet helemaal af.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcasts. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.